Ik heb u geprobeerd uit te leggen wat de betekenis ongeveer is van dat woord voor eerstgeboren of eersteling, begoer. Het is dat wat met kracht wordt voortgebracht. Het is dat wat in een geïsoleerde positie terechtkomt, want dat is zo'n beetje de betekenis. Het heeft met hiërarchie te maken. De eerstgeborene wordt geplaatst boven de rest van de familie of wat het maar was, en krijgt daardoor een, laten we zeggen, wat eenzame, een uitgezonderde, geïsoleerde positie. Dat is de betekenis van begoer. Er zijn meerdere andere woorden die in de Bijbel fungeren als synoniem voor begoer. Dat wil zeggen dat in sommige schriftplaatsen sprake is van eerstelingen en ook van eerstgeboorterecht, om niet te zeggen eerstgeboorteplicht. Maar het wordt aangeduid bij gelegenheid met een andere term. In de schriftplaatsen die ik u genoemd heb, gebeurt dat ook een paar keer. Dan staat er niet begoer, maar dan staat er een synoniem daarvoor. Dat is in de eerste plaats het woord reshit. Reshit, dat is ongeveer het eerste woord van de Bijbel, waar het vertaald is met beginnen. Over de Hebreeërs onder u, 200, 300, 10, 400. Strongnummer is 7225. 7225, dan vind je dat zo terug. Ik moet zeggen dat hetzelfde woord ook geschreven wordt zonder die jot ertussen, en dan heeft het een ander nummer. Maar het heeft min of meer toch dezelfde betekenis. Het heeft geen zin om daar nu op in te gaan. Maar ik neem dit woord omdat dit woord inderdaad in onze Statenvertaling ook bij gelegenheid vertaald wordt met eerstelingen. Het komt eigenlijk van rosh, hoofd. Reshit komt van hoofd en daarmee van begin. Maar hoofd is niet alleen de kop in de zin van het begin, maar het kan ook zijn het hoogste. Het moet uit het verband blijken. Het is ook de top van iets. Ik ga u schriftplaatsen geven waar dit woord gebruikt wordt, naast het woord begoer. Daaruit word je geacht te concluderen dat het synoniemen zijn. Als je hetzelfde nog een keer wil zeggen of wil toelichten, gebruik je een synoniem. Een ander woord met ongeveer dezelfde betekenis. U weet wat synoniemen zijn? Het zijn twee verschillende woorden die min of meer dezelfde betekenis hebben, althans die elkaar overlappen, geheel of gedeeltelijk. Ik neem u dus mee naar Genesis 49. Daar hoop ik ooit nog eens uitgebreider met u terecht te komen, maar voorlopig nog lang niet. Want dat is het hoofdstuk waarin Jacob zegeningen uitspreekt over zijn zonen, waarin hij profetieën doet die ons over het algemeen geen bal kunnen schelen en waarin niemand zich ooit verdiept heeft. Nou ja, sommigen wel, maar meestal niet. Dat begint met Ruben. Dat wil zeggen, Jacob spreekt tot Ruben. Dat ligt voor de hand, want hij was van nature naar het vlees de eerstgeborene. Maar u weet, het gaat uiteindelijk niet over de wil des vleeses, maar het gaat over de belofte. Ik ben nu in Romeinen 9, voor de goede verstaander is dat een goede zijstraat even. Hè? Daar staat die erfgenamen, dat is maar niet omdat ze van Abraham afstammen, want niet het natuurlijke wordt gerekend, maar het zaad dat beloofd was, werd gerekend. En zo werd het toch Isaac en niet Ismaël in het eerstgeboorterecht. Daar gaat het over, hè? Maar goed, van nature en naar het vlees was Ruben de eerstgeborene van Jacob. Er staat in vers 1. Daarna riep Jacob zijn zonen en zei: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Dit is al slordig vertaald, want er staat niet maar navolgende, maar er staat gewoon laatste dagen. Met andere woorden, het zijn profetieën die pas in de eindtijd vervuld zouden worden. En u en ik weten hopelijk dat de eindtijd naar Bijbelse maatstaven begonnen is bij de opstanding van Christus. En ze zijn nog lang niet afgelopen, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Daar gaan die profetieën over. Over de stammen van Israël in de dagen sinds de opstanding van Christus. Daar weet vrijwel niemand wat van. Het interesseert ook nooit iemand. En men gelooft er niet in, want men zegt die stammen zijn of volledig zoek, of men zegt dat zijn gewoon de Joden. Maar ja, leg deze profetie dan maar eens uit. En dat vindt men dan niet nodig. Dan gaan we weer verder. Hè? Maar goed. En bovendien staat er, komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. Voorbeeld van synoniemen. Jacob en Israël. Hè? Want het is dezelfde man, dat begrijpt u toch. Hè? Alleen zodra het gaat over zegeningen van Gods wegen, heet Jacob ineens Israël. Dat was zo toen hij tegen de Heer zei, dat was in Pniel, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen zei de Heer tegen hem, die naam Jacob, die moest je maar vergeten even, ik noem je Israël. En hier in deze laatste hoofdstukken van Genesis is dat opmerkelijk, dat bij gelegenheid de naam Jacob verdwijnt en dan wordt hij hardnekkig genoemd Israël. En dat komt omdat wat hier aan de orde is, is dan meteen van toepassing op de zegeningen die de Heer zou geven aan een gelovig Israël feitelijk. Komt samen en hoort. En dan vers 3. Ruben, gij zijt mijn begoor, mijn kracht en het reshit, het begin mijner macht. Probeer die term even te onthouden, we komen hem nog een paar keer tegen. Het begin van mijn kracht of macht, of hoe je dat maar noemen moet. Hè. Gij zijt mijn eerstgeborene en daarna nog een keer, maar met een andere term, gij zijt het begin. Eersteling was ook aardig geweest. Gij zijt het begin mijner macht. Ik lees hem meteen verder, omdat het in ons onderwerp als zodanig past. Er staat, en de voortreffelijkste in sterkte, want de eerste is ook de voortreffelijkste. Wacht, dat moet ik bij de hand hebben. Oh, in het Engels. Mag het in het Engels? Volgens Brown, Driver en Briggs, het woord reshit betekent head, top, summit, upper part, chief. Dan kom je bij de beste. Total, sum, height, front en beginning. Degene die vooraan staat, op welk niveau dan ook. Of dat horizontaal is, of verticaal, of kwalitatief, of wat het maar wezen mag. Dat is wat het is. Hè? En hier heb je dus eigenlijk nog een synoniem. Het schuift al wat verder weg, maar het is er nog een. De voortreffelijkste. En die term komen we ook nog wel tegen straks. Maar het gaat mij om die uitdrukkingen. Meerdere uitdrukkingen voor één en hetzelfde. Gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht. Het begin van mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid. En de voortreffelijkste nog een keer in sterkte. Dat zit achter al die eerstgeborenen in de Bijbel. Dat het niettemin toch met zo'n eerstgeborene misgaat, mogen ook hier blijken. Want dit zijn zeer lovende woorden voor Ruben. Maar daarna staat er, snelle afloop als der wateren. Dat wil zeggen, het ging snel bergafwaarts met hem. Er staat meteen achter, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Niet in die navolgende dagen uit vers 1. Want gij hebt uw vaders leger, bed, beklommen. Waarover uit piëteit met Ruben nou maar verder niks zullen zeggen. Toen hebt gij geschonden. Hij heeft mijn bed beklommen, punt. Dat wil zeggen, Jacob zegt tegen Ruben, jij bent mijn eerstgeborene, maar je zult het niet zijn. Letterlijk staat dat er niet, er staat, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, maar eerst stond er al twee keer voortreffelijkste als aanduiding van het eerstgeboorterecht. En als dat niet voldoende is, dan legt u er maar eens naast 1 Kronieke 5 vers 1, maar daar kom ik nog wel een keer met u, want daar staat gewoon dat van nature. In aardse omstandigheden is Ruben de eerstgeborene, dus in de opsommingen van de stammen van Israël staat hij vooraan. Maar waar het gaat om de beloofde zegeningen die vererfd werden, die van God beloofde zegeningen, loopt het niet via Ruben, maar via Jozef. Dat staat daar zwart op wit. Jozef is de eerstgeborene. Gaat er maar om dat je hier het woord beginsel, reshit en begoor ziet als identiek, dat wil zeggen, het gaat om precies hetzelfde. Het gaat om de eerstgeborene en daarmee het eerstgeboorterecht. Volgende schriftplaats is Exodus 23, vers 19. Ik zeg het tussendoor, terwijl u bladert even bij, dat ik niet weet of mijn lijstje compleet is. Maar dit lijkt me in ieder geval voldoende. 23, vers 19. Waar staat: de eerstelingen der eerste vruchten uw lands zult gij in het huis des Heren uw schots inbrengen. Er zouden kameren zijn waar dat bewaard zou worden enzovoorts. We hebben vorige keer bij stilgestaan. Nu gaat het me om dat het eerste woord eerstelingen is begoer. En dan eerste vruchten. Er staat gewoon reshit. En dan het woord voor vrucht. Heb je die? En anders zou je het op zijn minst moeten afvragen waarom het hier toch twee keer staat. Ook in de vertaling. De eerstelingen der eerste vruchten. En bovendien, het is een tweede naamval in de vertaling. Die kun je lezen als de eerstelingen, namelijk de eerste vruchten uws lands. En dan heb je duidelijk taalgebruik. De eerstelingen, de begoor, de eerstelingen, namelijk de eerste vruchten uws lands zult ge in het huis des Heren brengen. Het zal duidelijk zijn dat beide woorden hier gewoon dezelfde betekenis hebben. Ook zo in Exodus 34, vers 26... De eerstelingen, namelijk de eerste vruchten uws lands, zult gij in het huis des Heren uw schats inbrengen. Dus hier staan beide termen naast elkaar. Want uit het woord begoor kun je niet afleiden dat het op een of andere wijze een eerste is. En voor alle duidelijkheid wordt er dan een ander woord naast gezet om dat aan te geven. Dat is het, hè? Dan hebben we vervolgens Deuteronomium 21. Deuteronomium 21, ja, dat is dat gedeelte. Het enige, heeft men mij erop gewezen, dus ik blijf dat er nu altijd bij zeggen. Het gedeelte in de Bijbel waarin sprake is van dat de eerstgeborene onder de mensen een dubbel deel van de erfenis krijgt. Staat inderdaad maar één keer in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat het algemeen bekend instituut is, dat instituut van eerstgeboorterecht. En over de hele wereld zo werd toegepast en hier en daar wordt toegepast nog steeds. Dus ik zou niet weten waarom dat uitgebreider in de Bijbel zou moeten staan. Die ene keer is voor ons voldoende om te begrijpen dat de Bijbel dus dat instituut als zodanig erkent. Deuteronomium 21. Dat is leuk, vers 15. Ik neem toch even het verband voordat ik het later vergeet. Het is interessant. Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een achtergestelde, want dat is de betekenis van haten, daar is een hiaat tussen die beiden. Ze staat wat verder naar achteren. En de beminde en de gehate vrouwen hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn, zo zal het geschieden ten dagen als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven, dus het eerstgeboorterecht, aan de zoon der beminde, voor het aangezicht van de zoon der gehate, die de eerstgeborene is. Maar de eerstgeborene, de zoon der gehate, zal hij geven, gevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal gevonden worden. En dat is niet een nieuwe inzetting, dit was de inzetting. En dat was het al voor de wet trouwens. Later komen we in Genesis terecht en dan zien we daar de werking van dat instituut van het eerstgeboorterecht. En dat is lang voordat de wet in werking trad, hè. Want hij is het beginsel zijner kracht. Dat wil zeggen, de eerstgeborene, vers 17 gaat het om, hè, vers 17. De eerstgeborene, de begoer, de zoon der gehate. En aan het einde van het vers, want hij is het beginsel, daar staat reshit. Beginsel zijner kracht, met dezelfde uitdrukking als die we tegenkwamen in Genesis 49 vers 3 in verband met Ruben. Het begin mijner macht, enzovoorts. Iemand zei mij, dit kan je niet op de tien en de twee stammen van toepassing brengen, namelijk niet op Efraïm en Juda, want Efraïm was nou eenmaal de zoon van Jozef en die was van de geliefde vrouw, de beminde vrouw, en niet van de gehate, dus klopt niet. Welke fout wordt hier gemaakt? Ja, daar zit je dan, hè. Vind ik wel leuk dat je dat niet weet, hè. Het kan daar niet eens op van toepassing gebracht worden, want het was honderden jaren geleden. We zijn hier in Deuteronomium, in de dagen van Mozes, bij de uittocht uit Egypte. Hoezo zou je nou een wet moeten krijgen waarbij alsnog het eerstgeboorterecht zou vergeven moeten worden van die zonen van Lea en Rachel? Daar kan het niet op van toepassing zijn, want het was al lang geweest. Daar is het ook niet op van toepassing. De twee vrouwen, die man is de Heer zelf, die twee vrouwen zijn de twee huizen van Israël. En het huis van Efraïm, dat was het gehate huis. Dat wil zeggen het achtergestelde, het rijk der tien stammen. Dat huis wat nooit de Heer gediend heeft en dat de Heer dus definitief, om zo te zeggen, tot op heden, definitief in de ballingschap gebracht heeft. En wat Juda betreft, nou ja, dat is een ander verhaal. Die heerste nog met God, lees je dan bij gelegenheid in de Bijbel. Die waren dan op langere termijn toch af en toe nog eens geneigd de Heer te dienen. Maar het gaat niet over Lea en Rachel, het gaat nu over die twee volkeren uiteraard. Hè. Maar goed, dat is een zijlijn en dat is niet waarom ik het nu aanhaal. Maar dit soort dingen zou je tot je door moeten laten dringen. Ook deze wetten hebben allemaal een profetische betekenis. Hè. Vandaar dan naar Psalm 78, vers 51... Waar staat, hij sloeg, de Heer sloeg, al het eerstgeborene, begroet, in Egypte en het beginsel der krachten in de tenten van Gan. Weer dezelfde uitdrukking, beginsel der krachten. En beginsel is dan uiteraard reshit, maar dat had u waarschijnlijk al begrepen. Het is de verwijzing naar het idee dat een paar keer in de Bijbel genoemd wordt, dat God de eerstgeborenen van Egypte doodde en in plaats daarvan Israël het eerstgeboorterecht gaf onder de volkeren der aarde. En naar die gebeurtenis wordt hier verwezen. Het eerstgeborene in Egypte werd gedood. Dat was het beginsel der krachten in de tenten van Gam. Want Egypte was Mitzrayim. En Mitzrayim, dat is de naam van Egypte, maar Mitzrayim is tevens een van de zonen van Gam, van Noach, weet u wel. Maar het gaat mij natuurlijk alleen maar om het gebruik van dit woord. Hetzelfde vind je min of meer ook in Psalm 105. Dat gaat voor een deel over Egypte. Vers 36. Hij versloeg ook alle eerstgeborenen in hun land, in Egypte namelijk, begoor. De eerstelingen al hunner krachten. En weer diezelfde uitdrukking. In dit geval van Egypte. Dus eerstgeboren is begoer, eerstelingen is hier reshit. Voor de afwisseling en ook voor de toelichting, uiteraard. En daarna hebben wij Ezechiël 44. Waar het gaat over inzetting in verband met een tempel die in de toekomst alsnog gebouwd moet worden. In de 1000 jaren, denk ik. Maar in ieder geval gaat het om de bekering van Israël, terugverzameling van Israël en dan allerlei inzettingen die genoemd worden. En dan staat er, wordt er gesproken over het spijsoffer en het zondoffer en de stam van Levi gaat het over. En dan vers 30. En de eerstelingen van alle eerste vruchten van alles. En alle hefoffer van alles en al uw hefofferen zullen voor de priesters zijn. Gij zult ook de eerstelingen van uw deeg aan de priester geven, enzovoorts. Dat eerstelingen hier is gewoon begoer, maar daarna staat er ook eerste vruchten. Zoals we daar straks ook al een keer of twee gelezen hebben, geloof ik. Dus eersteling is begoer en dan eerste. Vervolgens is reshit en dan het woord voor vruchten. Maar het wordt duidelijk samengebruikt, twee verschillende aanduidingen van één en hetzelfde. En dan hebben we nog Hosea, schriftplaatsen dus, waar deze beide woorden illustratief naast elkaar staan. Hè? Hosea, hoofdstuk 9, interessant bijbelboek in verband met ons onderwerp. Omdat in het algemeen deze profetieën gericht zijn aan, dan wel gaan over, de 10 stammen van Israël. Niettemin komt Juda er wel eens in voor. Maar het is hoofdzakelijk Efraïm, Samaria en hoe het allemaal heten mag. Lees het boek maar eens door. Wij zijn geneigd die dingen op het Joodse volk toe te passen, maar het grootste deel van dit boek gaat helemaal niet, althans niet primair, over het Joodse volk, maar het gaat over de 10 stammen van Israël. Ditzelfde is trouwens nog veel sterker van toepassing op de profetie van Amos. Amos in zijn geheel gaat exclusief over de 10 stammen van Israël. Zelfs als het bijstaat dat de Heer de vervallen hut van David weder zal oprichten. En daarmee het huis van David, dat is uit Juda, maar het wordt gezegd in verband met 10 stammen van Israël, daar gaat de hele profetie over. Alleen Amos zelf was uit Juda, kwam uit Juda, uit de 2 stammen, maar profeteerde onder de 10. Heel uitdrukkelijk. Dat ook maar even terzijde vooralsnog. Hosea 9, vers 10. Maar ik kan het ook niet helpen, ik zie vers 8 en dan zie ik de wachter van Efraïm. Dan ben je toch heus bij de 10 stammen terecht, hè? Vers 10, ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. En gek genoeg, wat nu heet eerste vrucht is weer begoer. Meestal is het niet zo. Is het reshit en dan vrucht. Maar hier niet. Ik zag uw vaderen als de eerstgeborene. Aan de vijgenboom, begroet, in haar beginsel. En dat is reshit. Zodat duidelijk is waar het over gaat. Met andere woorden, hier staat inderdaad dat Israël eerst geboorterecht heeft. Onder de volkeren, waarom ook niet? Het zou een koninklijk priesterlijk volk zijn. En priesterschap en koningschap hoort sowieso bij de eerstgeborene thuis. Iemand die het heeft, is per definitie een begoer, een eerstgeborene. En daar gaat het dus ook inderdaad over. Merkwaardigerwijze echter wordt het vers voorafgegaan door de naam Efraïm in vers 8. En het wordt gevolgd door de naam Efraïm in vers 11 en 13 enzovoorts. Met andere woorden, ik bestrijd niet dat het over heel Israël gaat, maar de klemtoon, de nadruk, ligt hier wel degelijk op Efraïm en niet bij Juda. Dat zijn dingen die je moet leren, daarom vertel ik ze onderweg zo, een beetje ernaast. Hè? Je moet eraan wennen. Daarna hebben wij het begrip reshit, zonder dat het woord begoerde bijstaat, maar dat is in schriftplaatsen die bij gelegenheid gewoon het woord begoer gebruiken. Ik bedoel, er staat in heel wat schriftplaatsen hetzelfde, dat heb je vorige keer gemerkt. Eerstelingen van uw oost, eerstelingen van uw tarwe, van uw gerst, wat er maar is. En we hebben vorige keer geen onderscheid gemaakt, ik ben gewoon uitgegaan van het Nederlandse woord. Maar neemt niet weg dat waar meestal toch dat woord begoer gebruikt wordt, ook voor eerstelingen van de oost, hebben enkele van die schriftplaatsen dit andere woord, reshit. Als je de waarde, het gewicht van argumenten wilt kennen, er zit er weinig anders op dan dat je al die schriftplaatsen op zijn minst een keer opzoekt en leest. Het is een trage methode, maar het is de enige degelijke die er is. Hè? Dat is wat studie is. Nou, Leviticus 2, vers 12. De offeranden der eerstelingen zult gij aan de Heere offeren. Er staat reshit, maar dat het hetzelfde is als begoor, dat mogen duidelijk zijn. Dat hebben we vorige keer al gezien. Offeranden der eerstelingen. In onze Nederlandse vertaling maakt het hier dus totaal geen verschil, welk woord er staat. En dan Leviticus 23, vers 10. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen, als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inhoosten, dan zult gij een garf der eerstelingen, en er staat nou niet begoer, maar er staat reshit, een garf der eerstelingen, een eerste garf, van uw oogst tot de priester brengen, en die zal die voor het aangezicht des Heeren bewegen en dat soort dingen meer. Maar dat het met begoer te maken heeft, lijkt me duidelijk, maar zoals gezegd, er staat een andere term. Daarna is er in vers 20 sprake van eerstelingen broden, brood der eerstelingen, en voor zover ik weet staat daar begoor. Maar het gaat over precies hetzelfde, en die twee zijn ook met elkaar verbonden, eerstelingen garf, ik hoop dat u het nog weet. En dan van daaruit 7 weken tellen tot op de 50ste dag. En dan krijg je niet meer de eerstelingen garf, maar de eerstelingen brood. Dus ze worden aan elkaar gekoppeld. Omdat de ene een beeld is van de opstanding van Christus en de andere is een beeld van de opstanding, om zo te zeggen. Ik bedoel alleen niet lichamelijk, maar de opstanding, de roeping van de gemeente, de eerstelingenbroden. Maar de ene keer heet het Reshit en de andere keer heet het Begoer, maar het maakt geen verschil. En dat geldt vooral deze schriftplaatsen. Nummer 15, daar vind je Reshit in vers 20 en 21. Ik lees eerst vers 18. Als gij zult gekomen zijn in het land waarheen ik u inbrengen zal, zo zal het geschieden dat als gij van het brood des lands zult eten, dan zult gij de Heere Hefoffer offeren, de eerstelingen, Reshit, uws deegs. En dan vers 21, van de eerstelingen uws deegs zult gij de Heere Hefoffer geven bij uw geslachten, enzovoort. Het zal duidelijk zijn dat het Reshit dus volkomen identiek is hier, in dit verband aan Begoer. Dan hebben we nummer 18, vers 12. Het gaat over een hefoffer. En in dat verband staat al het beste, vers 12, van de olie. En al het beste van most en van koren, hun eerstelingen. Reshit. Maar je moet meteen begrijpen dat het woord beste, inderdaad, dat Reshit overlapt. Want volgens Brown Driver en Briggs heeft Reshit ook de betekenis van het beste. De top. De eerste kwaliteit noemen we dat. Dus neem dat even mee, hè. Eerstelingen, maar het eerste wordt het beste geacht te zijn. Het is weer een ander woord dan het voortreffelijkste in verband met Ruben dat wij gelezen hebben. Maar die begrippen komen toch mee, hè. Het is het eerste, het beste. Dan hebben we nog enige interessante, namelijk in nummer 24. Ik heb dus straks niks gezegd, maar er werd gesproken over eerstgeboorterecht in verband met Egypte. Dat kan weer omdat inderdaad Israël uit Egypte geboren werd. Zodat je kunt zeggen dat daar sprake is van overdracht van erfrecht van Egypte, van Mitzrayim, de Egyptenaren, zo te zeggen, naar Israël. En dat werd dus ook gesuggereerd in die 1 of 2 schriftplaatsen die we dienaangaande lazen. Eerst geboren in Egypte gedood, weg is geboorterecht, om zo te zeggen. En Israël krijgt eerst geboorterecht. Dat neemt niet weg dat langs een andere route, namelijk volgens nummer 24, vers 20, Amalek is de eersteling, Reshit. De eersteling der heidenen. Het gaat over Biliam. Die zag de Amalekieten en hij hief zijn spreuk op en zeide: Amalek is de Reshit, de eersteling der heidenen, maar zijn uiterste is ten verderve. Hoezo eersteling der heidenen? Het was zeker niet het eerste volk onder de heidenen. Maar wel met het eerstgeboorterecht. Van nature. Hangt er vanaf waar je de draad opneemt. Maar als je hem opneemt bij Isaac, dan was Esau zijn eerstgeborene van nature, net als Ruben, dat was van Jacob. En Amalek is weer een zoon, nee, kleinzoon geloof ik, van Esau. En dus waren het niet dat God Israël had geroepen tot dat eerstgeboorterecht, als God er zich niet mee bemoeid had, om zo te zeggen, na Isaac, dan zou Amalek dus eerst geboorterecht hebben onder de volkeren. En nog een keer, en als de Heere zich niet mee bemoeid had, dan zou Edom eerst geboorterecht gehad hebben, Esau zelf. En als zodanig wordt hij in de Bijbel dan ook ten tonele gevoerd. Met andere woorden, Ismaël, Esau en Amalek zijn rivalen naar Israël toe wat betreft dat eerstgeboorterecht. En het is niet voor niks dat die laatste koning van het antichristelijke rijk, dat beest weet u wel, dat die geacht wordt af te stammen van Ismaël, Esau, Amalek, Agag, de naam van de koningen der Amalekieten, En vervolgens de laatste die we daaruit in de Bijbel kennen, dat was Haman, die een Agagiet was. Uit die lijn komt hij voort. Maar dat is die van het natuurlijke eerstgeboorterecht. Zodat dat tot de lengte van jaren een rol speelt. En dat is ook wat de Bijbel hierover leert. Want Amalek zal pas uitgeroeid worden in de wederkomst van Christus. Bij de terugverzameling van Israël. En zoals ze in het verleden bij de uittocht uit Egypte direct tegen Amalek opliepen, zo zal dat in de toekomst dus ook gebeuren. En Amalek zoekt je uiteraard onder de Arabische, dan wel islamitische volkeren. Dat is Exodus 17. Daar gebeurt dat in vers 18. Toen kwam Amalek. Dat duurde de hele dag. In dat geval was dat snel afgelopen toch. En dan staat er in vers 14. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Dan hoort daarbij Deuteronomium 25, vanaf vers 17, dat zijn de afscheidswoorden van Mozes, hè, Deuteronomium. Vers 17 van hoofdstuk 25. Gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt, hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom in het land dat u de Heer uw God ten erve geven zal om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Geldt nog steeds. Vergeet het niet. Het moet nog gebeuren. Die even terzijde. Dan noem ik Deuteronomium 18, vers 4. Het gaat over wat er voor de priesters bestemd is en voor, daarmee voor de Heer of andersom. Vers 4. De eerstelingen van uw koren, van uw mosten, van uw olie en de eerstelingen van de beschering uw schapen, van de wol dus, zult gij hem geven. En er staat dus reshit en niet begoer. En hetzelfde vind je daarna in Deuteronomium 26, vers 2. Zo zult gij nemen van de eerstelingen van alle vrucht des lands die gij opbrengen zult van uw land dat u de Heere uw God geeft en zult ze in een korf leggen en zult heen gaan tot de plaats die de Heer uw God verkoren zal hebben om zijn naam aldaar te doen wonen. Maar er staat dus reshit. Eveneens in vers 10. Hij heeft ons dit land gegeven, staat er dan in vers 9. En dan vers 10. En nu zie ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht deze lands dat gij Heere mij gegeven hebt. En het is dus weer reshit. Daarna verlaten wij de boeken van Mozes en komen even in 1 Samuel hoofdstuk 2. Waarover gesproken is van de geboorte van een eerstgeborene, Samuel. Die dan ook door moeder Hanna gebracht werd in de tempel. Daarna komen we in het gedeelte vanaf vers 27. Waar gesproken wordt over het priesterhuis van Eli. Eli was de hoge priester van die dagen. En er wordt een oordeel over aangekondigd. Vers 28. En ik heb hem uit alle stammen van Israël mij ten priester verkoren om te offeren op mijn altaar, om het reukwerk aan te steken, om de efod voor mijn aangezicht te dragen. En heb aan het huis uw vaders gegeven al de vuuroffers van de kinderen Israëls. Gaat over de functie van het hoge priesterschap enzovoorts. En dan vers 29, waarom slaat gij lieden achteruit tegen mijn slachtoffer en tegen mijn spijsoffer, het welk ik geboden heb in de woning, en eert uw zonen meer dan mij, dat gij lieden u mest van het voornaamste van alle spijsoffers van mijn volk Israël. Gij mest u, jullie eten ervan hoor, je mest jezelf vet hè. Van het voornaamste van alle spijsoffers. Er staat voornaamste, maar er staat reshit. Nou ja, dat is dus ook de betekenis ervan. Maar het is een synoniem voor eerstgeboorterecht, waarom ook niet. Die spijsoffers kunnen trouwens heel goed offers van eerstelingen zijn. Hè? Eventueel. Hoeft niet noodzakelijk, maar je ziet meteen dat de eersteling, geacht wordt de voornaamste, namelijk de voortreffelijkste te zijn, zoals we onderweg enige malen zijn tegengekomen. Op dezelfde wijze wordt het ook vertaald in 1 Samuel 15. Daar zijn we notabene weer bij Amalek terecht. Amalekieten zijn voor de gelegenheid verslagen en Agag gevangen genomen. Want dat staat allemaal in vers 20. En dan vers 21. Het volk nu heeft genomen van de roof, van de buit. Schapen en runderen, het voornaamste van het verbannene. Uit de buit van Amalek. Om de Heere uw God op te offeren te Gilgal. Dat was wat Saul ervan zei. Want zo was het niet, daar waren ze niet van plan. Ze hadden gewoon het beste van de buit voor zichzelf gehouden. Maar het beste van de buit was tegelijkertijd het eerste van de buit. En dat staat er dus ook eigenlijk. En de vertalers hebben het vertaald met het voornaamste. Het is het eerste. Maar ongetwijfeld het beste. En daar gaat het maar om. Dan heb je nog een eigenaardige vertaling in 2 Koningen 12 vers 10... Daar is men van plan om de tempel te herstellen, te renoveren. Dat kost een boel geld. En toen werd er gezegd, dan houden we maar een collecte. Voor de geld voor de breuken van het huis. Dat is het eind van vers 7 van 2 Koningen 12. En dat gebeurt. De priesters houden een collecte onder het volk. Ze namen een kist met een sleuf, een gat in haar deksel. En die zetten ze bij het altaar neer. En als iemand inkwam in het huis des Heren, dan deden ze daar geld in. Vers 10. Het geschiedde nu als zij zagen dat veel gelds in de kist was. En er staat er een sheet. Maar het is vertaald met veel. Kijk, als het goed is, als het voortreffelijk is, als het voornaam is, want die woorden zijn we inmiddels tegengekomen, dan kan het dus ook, als het geld is, dan is het niet onaanzienlijk bedrag, zal ik maar zeggen. Zo heet dat, hè. Dus men heeft het vertaald met veel. Dat is niet echt verkeerd, maar wij raken dus wel de draad kwijt. Want het is natuurlijk ook het eerste geld wat binnengebracht wordt, wordt beschouwd als een eerstelingenoffer ter wille van het huis des Heren. Waar het ook voor bestemd is trouwens, hè. Maar dan heet het ineens veel. Je mag ook aannemen dat, nee, dat hoef je niet aan te nemen, staat ook zwart op wit in de Bijbel. Degenen die van Gods wegen eerstgeboortezegen krijgen, krijgen gewoonlijk ook te horen dat ze zullen uitbreken in menigte, dat hun zaad zal zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels en als vissen op het land. Die laatste heb ik nooit begrepen, maar staat er wel. Dat wil zeggen, ze worden ook veel en dus zit het er echt wel aan vast, hoor. En voor Israël geldt dat ook. En te vrezen valt, dat zeg ik natuurlijk weer heel ongelukkig, maar ik zeg het toch maar gewoon op mijn eigen manier. Te vrezen valt dat waar het eerstgeboorterecht binnen Israël berust, dat wil zeggen beloofd is, zwart op wit, aan de Efraïm en daarmee aan de 10 stammen van Israël, valt dus inderdaad te vrezen dat de afstammelingen van de 10 stammen in aantal de afstammelingen van Juda verder overtreffen. Hebben we het nog over. 2 Kronieken 31. Vers 5. Waar weer sprake is van een herstel van de tempeldienst en al dat soort dingen meer. En dus een herinstelling van de mozaïsche gebruiken. Althans, voor een groot deel. En dan staat er in vers 5. Toen nu dat woord uitbrak, brachten de kinderen Israëls vele eerstelingen van koren, most en olie en honingen van al de inkomsten des velds. Ook brachten zij de tienden van alles in met menigte enzovoorts. En eerstelingen is hier dus niet begoer, maar het is reciet. Je merkt er niks van als je het leest, want het maakt geen verschil. Het is volkomen hetzelfde in dit geval. Aardig is trouwens ook Nehemia 10, waar de oude gebruiken in herinnering gebracht worden, opdat ze weer ingesteld zouden worden bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de Joden. vers 37. En dat wij de eerstelingen, Reshit, onze deegs en onze hefoffer en de vrucht alle bomen mosten olie zouden brengen tot de priester in de kameren van het huis onze schats. En de tienden ook. Er staat Reshit. Maar het aardige is dat in de voorgaande versen, vers 35 en 36, vier keer sprake is van Begoer. Dat staat gewoon achter elkaar. Het gaat over precies hetzelfde. Dat wij ook de eerstelingen onze lands en de eerstelingen van alle vrucht, van het geboomte, en vers 36, en de eerstgeborenen onze zonen en onze beesten, en dat wij de eerstgeborenen onze runderen en onze schapen, dus vier keer Begoer. En dan, dat was vers 36, en dan vers 37 heet het Reshit, maar het is hetzelfde. In Leviticus 2, vers 12, daar zijn we dit rijtje begonnen, hebben wij gelezen over de offeranden der eerstelingen. Toen zei ik, daar staat Reshit, dat is ook zo. Maar dat was in vers 12. In vers 14 staat twee keer het woord Begoer. En het gaat in wezen over precies hetzelfde. Dat had ik er natuurlijk bij moeten zeggen, maar vooruit. In vers 12 staat eerstelingen, dat is Reshit, maar in vers 14 staat twee keer Begoer. En nog zoiets, in Leviticus 23, vers 10, garf der eerstelingen van uw oogst is Reshit, maar in vers 20 staat Begoer. Dat is dus niet in hetzelfde vers, en daarom heb ik het u niet verteld in het lijstje waarin die beide woorden in hetzelfde vers voorkomen. Maar ze staan hier wel net zo goed in verband met elkaar. We waren in Nehemia 10. En dan Nehemia 12, vers 44. Ook werden dezelfde dagen mannen gesteld over de kameren tot de schatten, tot de hefofferen, tot de eerstelingen. Reshit. Maar het zijn uiteraard de eerste vruchten van de oost en wat het allemaal maar was. Reshit. Dan heb ik voor u nog Spreuken 3, vers 9. Als je de Heer wil dienen, moet je dat doen door de eerstelingen, Reshit, van al uw inkomsten te brengen. Spreuken 3, vers 9. Ja, ik ben er al voorbij. Ik ben al onderweg naar Ezechiël. Maar voor de statistiek heb ik hem dan genoemd. Ezechiël 20, vers 40. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg Israël, spreekt de Heere Heere, daar zal mij het ganse huis Israëls in het land dienen. Zij allen, daar zal ik welgevallen aan hen nemen en daar zal ik uw hefofferen eisen en de eerstelingen uw heffingen met al uw geheiligde dingen. En dan gaat het nog steeds gewoon over de eerste vruchten van uw oost en wat het maar is van uw inkomsten des lands. Er staat dus Reshit en hetzelfde vind je ook in Ezechiël 48 vers 14. Dat is weer dat gedeelte wat nog in de toekomst vervuld moet worden. Ezechiël 48 vers 14. Zij zullen daarvan niet verkopen, nog de eerstelingen des lands verwisselen, nog overdragen, want het is een heiligheid den Heere. Waar het maar over gaat, maar het valt onder dat die eerstelingen die voor de Heer bestemd zouden zijn, en die mag men dus niet overdragen, vervreemden, wettig dan wel onwettig, verkopen of wat het maar is. Dat is wat hier staat. En dan heb ik er een in Amos, hoofdstuk 6, vers 6, waar de goddeloze situatie onder de tien stammen beschreven wordt. Die wijn uit schalen drinken, in grote hoeveelheden is de strekking. Die wijn uit schalen drinken en zich salven met de voortreffelijkste, dat is hem, de voortreffelijkste, de beste olie. Maar wat ons nou ontgaat, is dat het gaat om de eerste olie die bestemd was voor de Heer. Maar die wordt door hen zelf geconsumeerd. De gedachte die erachter steekt is, het was voor de Heer bestemd. Maar nu ga ik naar vers 1. Amos 6 vers 1. Wee de gerusten te Zion en de zekeren dat zijn de gerusten, degenen die zich veilig achten, want zeker in de Statenvertaling betekent veilig, zoals het Duitse sicher. Wee de gerusten te Sion en de zekeren op de berg van Samaria. En u weet, Samaria was de hoofdstad van het tienstammenrijk. We zitten ook inderdaad hier in Amos en dus onder de tienstammen. Die de voornaamste zijn, kijk, we komen het woord weer tegen, voornaamste, van de eerstelingen der volkeren. En daar staat Reshit, het woord dat we elders vertaald vonden met voornaamste. Zodat je wat synoniemen bijleert, hè. Begoer is Reshit en Reshit is weer voornaamste. Die de voornaamste zijn van de eerstelingen der volken en tot de welke die van het huis Israëls komen. Waarmee wij wel geconfronteerd worden met de situatie dat Israël geacht wordt eerst geboorterecht te hebben onder de volkeren. De eerstelingen, die de voornaamste zijn, de beste, van de eerstelingen der volkeren. Dat zijn de Israëlieten in het algemeen en hier in het bijzonder dus die van Samaria. Dat wil zeggen niet Jeruzalem, maar Samaria. Niet Juda, maar Efraïm, niet de twee stammen der Joden, maar de tien stammen. Onder de naam Israël. Daar hebben we het later nog over, want het zal blijken dat de naam Israël in heel veel gevallen gebruikt wordt ter aanduiding van wat anders dan de Joden. Er zijn vele schriftplaatsen daaromtrent. Ze worden dikwijls in één adem genoemd. Israël en Juda. Of Efraïm en Juda, enzovoorts. Maar hier vind je dus een verwijzing naar het eerste geboorterecht van Israël onder de volkeren. Dat zijn dus maar niet twee teksten. Uit Exodus, Israël is mijn volk of zoiets. En uit Jeremia, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar het zijn er meer, dit is er ook één. En ik heb er nog één voor u, die is uit Jeremia 2. Maar die hoort ook in dit rijtje van Reshit thuis. Jeremia, dat is dus uit de dagen van het begin van de Babylonische ballingschap. En daarmee het eind van het koningshuis van Juda. Dat wil zeggen het koningshuis van David in Juda enzovoorts. Is daarna aan Juda nooit hersteld, tot vandaag niet. Maar terwijl we dus eigenlijk staan min of meer aan het eind van die oud-testamentische geschiedenis, in zekere opzicht van Israël, staat er dat de Heer tot Jeremia zegt, vers 2 van Jeremia 2, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heer, ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, verwijzing naar het begin van de geschiedenis van Israël, bij de uittocht uit Egypte. Ik gedenk der weldadigheid uw jeugd, der liefde uw ondertrouw, implicerend dat Israël beschouwd wordt als vrouw, om niet te zeggen echtgenote van de Heer, van Jehovah. Toen gij mij nawandeldet in de woestijn in onbezaaid land. Leer je meteen wat een woestijn is. Dat is onbezaaid land. Groeit er dan niks? Jawel. Maar het is er niet door mensenhanden gebracht. En daarom kun je veden laten grazen enzovoorts. Hè? Dat is woestijn. Onbezaaid land. En dan vers 3. Israël was den Heere, was voor de Heer een heiligheid, een heilig ding. Maar het was uiteraard een heilig volk. En zo staat het letterlijk in Exodus 19. Dan zult gij mij een koninklijk priesterdom zijn, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. Israël was de Heer een heiligheid. De eerstelingen zijn er inkomsten. Heel Israël, dus het hele volk wordt beschouwd als volk van eerstelingen en daarom als volk van priesters en koningen enzovoorts. En dat in relatie tot de overige volkeren. De mensheid verdeeld in volkeren en de vraag is bij welk van die volken berust het eerst geboorterecht? En het antwoord is uiteraard bij Israël, niet omdat dat via de natuurlijke afstamming bepaald is, maar omdat de Heer hen gewoon heeft aangewezen. Want eerstgeborenen worden als zodanig aangewezen, aangesteld. En aangezien het met erfrecht te maken heeft, kom je zo vanzelf bij nog een ander synoniem, gewoon aanstelling tot zoon. Al kennen we de hele uitdrukking nauwelijks in het Oude Testament. We kennen hem uit het Nieuwe Testament, toegepast op de Heer Jezus Christus en op de gemeente. En dat vormt de vervulling van al die beloften aangaande eerstgeboorterecht. Maar daar zijn we nog even niet aan toe natuurlijk, hè. Dit was het laatste vers wat ik wilde noemen, waar reciet staat en vertaald wordt met eersteling of iets dergelijks, maar als een van de synoniemen voor eerstgeboorterecht. Ik heb nu net, voor alle duidelijkheid, heb ik er nog één genoemd. Maar ja, dit is eigenlijk een nieuwtestamentische, die van aanstelling tot zoon. In het Oude Testament komen we die waarschijnlijk ook nog wel één of twee keer tegen. Maar het is niet een veel voorkomende term. In het Nieuwe Testament wel, maar ik moet erbij zeggen dat in de Statenvertaling de uitdrukking dan vertaald is met aanneming tot kinderen. Helaas. Want wat er echt staat is niet kind, maar zoon en stelling. Nou goed, dat is in Romeinen 9 met name. Nee, ik zeg het verkeerd. In Romeinen 8, twee of drie keer. In Romeinen 9, in het begin, één keer en nog een keer in Galaten hoofdstuk 4. Waarschijnlijk kom ik er later wel op terecht, maar ik noem het nou in het voorbijgaan even. Aanneming tot kinderen, namelijk aanstelling tot zoon. Kinderen zijn we, kinderen van God, en niet omdat we daartoe aangesteld zijn of geadopteerd zijn, want zo vertalen de Engelsen dat, adoption. Bij ons aanneming tot kinderen, maar het is geen adoptie, het is geen aanneming tot kinderen. Het is aanstellen tot zoon, tot erfgenaam. Maar waar er sprake is van het aanwijzen, dan wel aanstellen van een erfgenaam, is het zonder uitzondering in het eerstgeboorterecht. De kinderen zijn sowieso erfgenamen. Als ze daarnaast worden aangesteld, is het specifiek in dat eerstgeboorterecht. En waar de term niet staat, lees je bijvoorbeeld, gij zijt mijn zoon. Nou, dat is aanstelling tot zoon. En het impliceert eerstgeboorterecht, al komt het hele woord er niet bij voor. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Staat in Psalm 2 en staat in verband met koningschap, dus je kan het niet missen. Het is eerstgeboorterecht uiteraard, ook zonder dat die uitdrukking daarbij genoemd wordt. Maar zoals gezegd, dat is meer een nieuwtestamentische term. Ik heb nog een oudtestamentische term die ook synoniem is met eerstgeboorterecht. Dat is het Hebreeuwse woord yachid. Komt 12 keer voor. Yachid. Strong nummer heb ik niet bij de hand, dus helaas. Het is verwant aan egad. Daarna wordt het yegad, yachid. Egad. En egad betekent gewoon één. Is het telwoord. Eén. Niet twee, maar één. Egad. Maar daarvan afgeleid yachid. En dan hebben de vertalers altijd het probleem, hoe vertaal je dat? En vaak komt er dan iets uit als enige. En dat dekt het begrip heel aardig, vooropgesteld dat wij de betekenis van de term nog kennen. Als iets enig is, vinden wij het leuk. Enig. De mannen vinden het leuk en de dames vinden het enig. Zo is het. Ja, maar goed, zonder te bedenken wat het woord betekent. Ook in het Nederlands komt het van het telwoord. Eén. En enig wil zeggen, er zijn er meer, maar die zijn niet goed vergelijkbaar. Er zijn er meer, maar die ene springt eruit. En als u het nog duidelijker wil hebben, dan moet het via uniek. Dat gaat via een andere taal natuurlijk weer. Uniek, maar dat is hetzelfde als enig. Nou, dat woord is het eigenlijk. En in de vertaling is het enig, enige. Meestal. Maar daar gaat het nou om. Niet altijd. Dus ik noem ze. Die zijn bijzonder. Genesis 22, vers 2. De Heer zei tot Abraham, Abraham. En Abraham zei, zie, hier ben ik. En de Heer zei, vers 2, neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Maar Isaac is nooit enigs kind geweest. Hij was de tweede, want de eerste zoon van Abraham was Ismaël. En na verloop van tijd werd alsnog Isaac geboren. Dus het was niet zijn enige zoon In de zin van er waren geen anderen. Zodat de vraag is, wat betekent het woord dan? Want u begrijpt dat woord enige, dat is dat jachid, hè? Wat betekent het woord dan? Nou ja, het staat erachter. Die gij lief hebt, dat lijkt niet op het woord jachid. Het is een heel ander ding. Maar het is een redelijk goede verklaring. Isaac is namelijk de enige zoon in de zin van, hij was die unieke, de onvergelijkbare. Waarom? Omdat Abraham hem lief had, maar waarom was dat dan weer? Omdat hij bestemd was voor het eerst geboorterecht. Daar hebben we het hopelijk volgende keer over. Over die lijn die dwars door Genesis heen loopt. Want het hele boek Genesis gaat eigenlijk alleen maar daarover. Hè? Over eerst geboorterecht. En hoe het vererft. En aan wie en waarom. Kortom, die enige zoon is de enige zoon omdat hij de eerstgeborene is. In de zin van hij heeft het eerstgeboorterecht. Dat was al over hem gezegd voordat hij geboren werd. Niet Ismaël, maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. In de zin van erfgenaam van de belofte. En dat werd gezegd een jaartje voordat hij geboren werd. Of langer geloof ik zelfs nog. In ditzelfde hoofdstuk vinden we hetzelfde woord nog twee keer. Dus het wordt met enige nadruk geïntroduceerd. Zodat je de betekenis ook meteen zou moeten opvatten. Oppakken. Dat is in vers 12. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. En de aardigheid is dat als het woord zoon met enige nadruk gebruikt wordt, dan heeft het ook de betekenis van eerstgeborene. Erfgenaam namelijk. En meer speciaal de erfgenaam. En dan heb je dus nog een synoniem. Zoon. Niet dat het altijd elkaar helemaal dekt. Maar, zoals ik zeg, waar het met enige nadruk gebruikt wordt, wis en waarachtig wel. Uw zoon, uw enige. Impliciet, uw eerstgeborene. En daarna in vers 16 voor de derde keer. Voor een vaste uitdrukking. Uw zoon, uw enige. Daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, mij niet onthouden hebt, enzovoort. Goed, dan blader ik van hieruit even naar Richteren, hoofdstuk 11. Daar staat hij ook. Toen nu Jefta te Mispa bij zijn huis kwam, ziet, zo ging zijn dochter uit hem tegemoet met trommelen en rijen. Zij nu was alleen een enig, een jachid. Zij was alleen, er waren geen anderen, zij was een jachid, staat er. Dat hebben de vertalers maar gemaakt, een enig kind. Hij had uit zich daarnaast geen zoon of dochter. Zij zou dus inderdaad de erfgenaam geweest zijn. En daar gaat het maar om nu. Neem niet weg dat zij een beeld is van Israël in het algemeen, van een tienstam in het bijzonder, die op een aparte plaats, afgezonderd van zijn broederen, staat er over Efraïm, zouden wonen aan wie dat eerst geboorterecht toekomt. Maar goed, dat kan ik zo gauw niet uitleggen, maar wie wil, heeft dan weer wat te bestuderen de komende tijd. Hè? Daarna kom ik in de psalmen, waar het anders vertaald wordt. Daar wordt het dus ineens ook van wat groter belang. Dus psalm 22... Vers 21, red mijn ziel, en voor ziel vul je gewoon leven in, hè? Want dat is wat het is. Red mijn ziel van het zwaard, red mijn eenzame van het geweld des honds, verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Dat is vier keer hetzelfde, verlos mij van de dood. Voor de goede orde, psalm 22 is de lijdenspsalm bij uitstek. Dat wil zeggen, als er één is, dan is het deze, maar er zijn er vele natuurlijk, waarin de kruisiging van de Heer Jezus wel erg gedetailleerd beschreven wordt. Psalm 22. En dit is dus gebed van David, dat staat in vers 1. Maar alzo hij dan een profeet was en wist, en hoe dat maar was ook alweer, sprak David namens zijn zoon. Dat wil zeggen namens de Heer Jezus, die hier geacht wordt aan het woord te zijn en bidt, red mij uit de dood. Hetgeen ook uiteraard verhoord is en zo verder. Maar goed, waar het me om gaat is natuurlijk de uitdrukking, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame, red mijn eenzame. Wat het betekent is makkelijk genoeg. Het is hetzelfde als mijn ziel uit de voorgaande zin of als mij uit de volgende zin en nog een keer mij uit de daaropvolgende zin. Het zijn vier zinnetjes. Mijn ziel, mijn eenzame, mij en nog een keer mij. En hoezo eenzaam? Hoezo jachid? Met eenzame kun je niks. Nou ja, je kunt erover filosoferen. Wat moet je dan zeggen? Het is eenzaam aan het kruis. Ik durf het nauwelijks te zeggen, maar dat denk je dan toch even. Wat zou het zijn? Of wat is er met David? Was die eenzaam? Die had een heel gezelschap bij zich. De Heer in kluis. Waar gaat het in vredesnaam over? En het antwoord is over eerst geboorterecht. En impliciet koningschap. Althans in het vooruitzicht. Dat gold voor David persoonlijk, die tot eerstgeborene gesteld was, want hij was gezalfd tot koning. Hij was van Gods wegen aangewezen om die kroon te ontvangen, en tussen zijn broeders werd hij sowieso de eerstgeborene. Maar wat het koningschap betrof, werd hij de koning van heel Israël, was de bedoeling. En dat is de strekking van dat woord jachid hier, net als in Genesis 22, waar we zojuist waren. Hetzelfde woord voor dezelfde positie. Die ene aan wie het een en ander beloofd was, die voor iets bijzonders bestemd was, die bidt, red mij, red mijn eenzame van het zwaard, red mij uit de dood. En dat is ook gebeurd, en bij zijn opstanding uit de dood werd hij dus prompt gesteld tot eerstgeborene aller creaturen, zegt Colossense, en ook tot koning en tot zoon. Gij zegt, mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En in belangrijke mate ook tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, volgens de uiteenzetting in de Hebreeënbrief. Dus dat is de betekenis van het. Het is niet maar eenzaamheid, het is eerst geboorterecht. En datzelfde geldt voor de andere keren dat de term in de psalmen voorkomt. En het is elke keer vertaald met eenzame. Zo ook in Psalm 25, maar het is hetzelfde verhaal. Psalm 25, vers 16. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Maar je kan ook lezen, ik ben de eerstgeborene en ik ben ellendig. Red mij daar dus uit. Vanwege dat eerstgeboorterecht enzovoort. Want dat is wat er blijkbaar achtersteekt. En voor eenzaamheid en dat soort begrippen, daar zijn andere woorden voor in het Hebreeuws. Dus vraag maar. Maar het is knap gevonden. Eenzaam. Hè? En hetzelfde geldt voor Psalm 35, vers 17. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel, breng mijn leven weder van hun lieder verwoestingen. En breng mij weder, breng mijn eenzame weder van de jonge leeuwen. In het algemeen de vijanden, maar impliciet de dood. Met hetzelfde vervolg erop als in Psalm 22, maar dat heb ik niet gelezen. Er staat in Psalm 22 achteraan, zo zal ik uw naam aan mijn broederen verkondigen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen. Dat zou de Heer doen na zijn opstanding. En hier staat hetzelfde. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Maar ook hier vind je dus op zijn minst de suggestie. Dan doe ik het heel voorzichtig. De suggestie van eerstgeboorterecht via jachid, eenzame. En zo ook in Psalm 68. Ik lees eerst vers 6. Hij is, God namelijk, is vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. Ik weet niet of u mij volgt hierin, Maar als je geleerd hebt dat eenzaam een synoniem is met eerstgeboorte en dat soort dingen, dan ziet het vers er ineens toch wat anders uit, hè? Die de eerstgeborenen zet in een huisgezin, dan geeft ze een plaats ergens, ze uitvoert, weet je nog wat begoor betekent? Met kracht afscheiden, uitvoeren, afzonderen. Die de eenzame zet in een huisgezin, uitvoert. Degene die in boeien gevangen zijn. En met een beetje goede wil kom je dus terecht bij andere schriftplaatsen waar staat dat hij de gevangenen zou uitleiden. Dan wel de gevangenis gevangen zou nemen. Om de gevangenen vervolgens gaven te geven. Dan ben ik bij gemeentelijke waarheid in Efeze 4. En bovendien ben ik dan ook in ditzelfde psalm hier, vers 19, want daar gaat het ook over. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis, dat wil zeggen degene die in de gevangenis waren, de ballingen. Gevankelijk weggevoerd, gij hebt gaven genomen, enzovoort. En dit vers wordt in Efeze 4 toegepast op de gemeente. Ik kom dus toch in nieuwtestamentische waarheid terecht. En daar gaat het me maar om. Die eenzamen die uitgevoerd worden, kortom, diegenen die in boeien gevangen waren, worden uitgevoerd. Als je dat legt naast vers 19, het is dezelfde psalm, het is nog geen halve bladzijde verder, dan kom je via vers 19 zonder meer terecht in Efeze hoofdstuk 4. En bij gemeentelijke waarheid. Het is nieuwtestamentische waarheid. Maar hoezo eenzamen? Omdat het gaat over een gemeente van eerstgeborenen. Want zo heet die gemeente in Hebreeën 12. Maar in hetzelfde Efeze wordt van de gemeente leden gezegd dat ze gepredestineerd zijn tot zoonstelling. Daar staat dat woord weer, zoonstelling. En daar gaat het dus over. En de algemene strekking van ons onderwerp dat wij bespreken is dat de vervulling van dat eerstgeboorterecht aan Christus en de gemeente in onze dagen, dat de vervulling is van de beloften omtrent eerstgeboorterecht die gedaan zijn in het Oude Testament en die terecht waren en zijn gekomen bij de 10 stammen van Israël. En daaruit komt dus de gemeente tot stand. Hoe? Daar hebben we het niet over nog. Daar heb ik nog niks over gezegd. Dus ook geen voorbarige conclusies trekken of zoiets. Maar het gaat erom dat die lijn, de lijn van het eerstgeboorterecht in het Oude Testament, loopt via Efraïm, Jacob, Jozef, Efraïm en dus via de 10 stammen van Israël en komt terecht bij de gemeente. Dat is één en dezelfde lijn. Het eerstgeboorterecht van de gemeente is de letterlijke vervulling van de beloften dienaangaande gedaan in het Oude Testament. Die lijn loopt niet via Juda, de Joden, maar loopt via de zogenaamde verloren 10 stammen van Israël. Hoe meer je daarin verdiept, hoe meer blijkt dat ze nooit of never verloren waren. We zijn ze alleen vergeten. We hebben ze genegeerd. Ook als we het zelf waren, hebben we dat genegeerd, bedoel ik. Ze zijn genegeerd geworden, maar de geschiedenis is er vol mee, hoor, heus. Ik weet, dat zijn geen Bijbelse argumenten als ik die ga aanhalen. Het komt uit de geschiedenis. En daarom stel ik ze zo lang mogelijk uit. Maar we zullen het daar nog wel over hebben. Ja, echt wel. Waar waren wij? Psalm 68, wat had ik nog meer? Spreuken 4, vers 3. Want ik was mijn vaders zoon. Merk op dat het woord zoon hier toch met enige nadruk gebruikt wordt. Ik bedoel, iemand van het mannelijk geslacht is meestal wel zijn vaders zoon. Want ik was mijn vaders zoon. Je komt dus sowieso terecht bij dat begrip, hè? Erfig, eerstgeboorterecht. Teder en een enige. Alleen in de psalmen worden vertaald met eenzaam, maar nou is het weer gewoon enig. En een enige voor het aangezicht mijner moeder. Dit is ook allemaal symbolische taal, dat weet ik wel, maar daar gaat het me nou verder niet om. Voert me trouwens ook te ver om dat uit te leggen. Zeker binnen het kader van dit Bijbelboek. Gaat maar om dat we die begrippen leren verstaan en weten waarover we praten. straks. Hè? Spreuken 4 vers 3. Een enige, maar wel degelijk een zoon. Daarna nog Jeremia 6, vers 26. O dochter mijns volks, o dochter Ami, o dochter mijns volks, dat wil zeggen, o mijn volk, o mijn dochter. Het volk wordt als vrouwelijk aangeduid, net als de dochter Sions enzovoorts, hè. O dochter mijns volks, gort een zak aan en wentel u in de as. En wat dat betekent staat er ook achter. Maak u rouw eens enigen zoons. Dat woord zoon is ingevoegd. De enige reden daarvoor is dat dat woord enigen mannelijk is in dit geval. En toen heeft men dus om dat aan te geven het woord zoon er maar achter gezet, hè. Maak u een zeer bitter misbaar, want de verstoorde zal ons snellijk overkomen. Het punt is dat Israël op de ene kant beschouwd wordt als vrouw, aan de andere kant als man. Dus aan de ene kant als dochter, aan de andere kant als zoon. Maar het is allebei beeldspraak. Het wordt beschouwd als vrouw of dochter in de zin van dat Israël geacht werd haar man. Dat wil zeggen de Heer te dienen. In de positie van Israël als ondergeschikt aan Jehovah wordt het volk in de beeldspraak als vrouwelijk beschreven, in de zin van onderdanig aan. Het wordt als mannelijk beschreven, niet zozeer als ondergeschikt aan de Heer, maar als koninklijk priesterlijk volk boven de volkeren. Als gesteld boven de volkeren. In relatie tot de volkeren is Israël mannelijk, in relatie tot de Heer is Israël vrouwelijk. Dat is algemeen beginsel met betrekking tot vrouwelijk en mannelijk. Dat is een relatief begrip. Het vrouwelijke is ondergeschikt. Het mannelijke staat in een autoritaire positie. Schiet me zo geen ander woord binnen. En hier vind je beide dingen in één keer. Israël wordt als dochter beschreven, daarmee als vrouw. Maar maak u rouw over een of vanwege een of van een enige zoon. Mannelijk. Maar het is twee keer hetzelfde, want de rouw zou er zijn omdat het oordeel van God zou komen over de Joodse staat. Want dit speelt zich af in Juda en het leidt tot de Babylonische ballingschap uiteraard. En wat komt er dan van dat eerstgeboorterecht nog terecht, is de vraag in dit Bijbelboek. En het antwoord in dit Bijbelboek en in vele andere is nee, maar het volk zal ooit en een keer zich bekeren onder de heidenen, dat geldt voor zowel 10 als 2 stammen, want er staat in Deuteronomium 30, vers 1 en 2 enzovoort. Gij zult het weder ter harte nemen onder de heidenen en gij zult u bekeren tot de Heere. Het volk, ongeacht wie het is, het volk zal tot bekering komen onder de heidenen. En waar we later mee te maken krijgen, is dat dat weliswaar met Juda zal gebeuren in de dagen van de 70ste, of eigenlijk na de 70ste week van Daniel, maar dat het met Efraïm, de 10 stammen, gebeurd is bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. En sinds die tijd. De 10 stammen onder de heidenen, dat weet u toch allemaal, hè, zijn de Kelto-Anglo-Saxische volkeren, de Europeans, de Caucasians, of hoe ze maar genoemd worden, de Caucasiërs. Tot bekering gekomen, gekerstend heet dat in de historische, in de geschiedenisboeken, onder de heidenen, want ze zijn niet teruggebracht naar het beloofde land of zo. Daar zouden ze niet eens in passen trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Daar moeten we het ook nog over hebben. Dus ik heb u wat beloofd vanavond, hè, bij elkaar. Maar vandaar die rouw over die eerstgeborene, de zoon sterft, als het ware. Maar zal opstaan uit de dood. Nog even vooruitgrijpen. Dus Hosea, hoofdzakelijk geschreven over 10 stammen van Israël. Gij zult ons na 3 dagen levend maken, op de 3e dag zult gij ons doen verrijzen. Ik ken de betekenis daarvan in verband met de 2 stammen van Israël. Gebeurt na 2 dagen van 1000 jaar en daarna zal Israël tot bekering komen in de zin van het Jodendom. Maar in het verleden passeerde ook al eens 2 dagen en op de 3e dag stond de Heer op. En sindsdien kwam niet het Joodse volk tot bekering, maar Efraïm wel. Gaat er maar aan staan. En zo heb ik er vele, zal ik maar zeggen. Die kan je niet systematisch vertellen allemaal. Wat ik u wel sta te vertellen, maar daarmee grijp ik ook vooruit op volgende keren, is dat heel wat van die profetieën in het Oude Testament die over Israël gaan en die waarvan wij denken dat ze nog vervuld moeten worden aan Juda, dat diezelfde profetieën op een ander niveau soms, maar dat diezelfde profetieën al vervuld zijn sinds de eerste komst van Christus, dan wel worden, niet aan Juda, maar wel aan Efraïm, niet aan de twee stammen der Joden, maar aan de 10 stammen van Israël. Zelfde profetie, 2 keer toegepast. En waarom ook niet? We zouden toch bekend moeten zijn met het verschijnsel dat profetieën 2 keer worden toegepast, soms wel vaker zelfs, op verschillende niveaus en onder verschillende omstandigheden, maar wel volgens diezelfde letterlijke tekst. Maar goed, dat schuiven we nog vooruit. We hebben nog er een in Amos 8. Die hele profetie gaat over 10 stammen overigens, maar dat had ik ook al gezegd. Ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. Oordeel dus aangekondigd over 10 stammen van Israël. Maar als u het mij vraagt, was dat historisch zo? Maar de profetische betekenis is dat dit oordeel wordt aangekondigd precies over de samenleving waarin wij vandaag leven, zo letterlijk mogelijk. Amos geeft een uitgebreide beschrijving van de omstandigheden van die 10 stammen toen waarover een oordeel kwam, maar via de profetische lijn vinden we dus dat een beschrijving gegeven wordt van de 10 stammen in het laatst der dagen waarover een oordeel des Heren zou komen. Als er dus al profetieën actueel zijn, is het in de eerste plaats Amos. Ik zal uw feesten in rouw en al uw liederen in weeklagen veranderen. Op alle lenden een zak en op alle hoofd kaalheid brengen. Dus ongeveer wat we zojuist lazen in Jeremia 6 toch? En ik zal het stellen, het land, hebben de vertalers erbij gezegd. Nou ja, het volk, het land. Ik zal het stellen in rouw zoals er is over een enige. En de vertalers zeggen erbij, denk erom, het gaat over een zoon. En ze hebben groot gelijk. Het gaat over een eerstgeborene namelijk. Ja, Giet. Ik zal het land stellen in rouw. Als over een enige, een eerstgeborene in de praktijk. En dus zelfs einde als een bittere dag. En dan voor de statistiek dus nog één. Dat is Zacharia 12, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden, en ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en ze zullen over hem, mij namelijk, ze zullen over hem rouwklagen als met rouwklagen over een enige zoon. Het woord zoon staat er nu bij, een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een begoer. Zacharia 12, vers 10. Dat was Jachid. En hier in dit vers vind je dus het begrip begoer ook. En dat bevestigt zo aan het eind van de avond de stelling die ik geponeerd heb. Hè. Het zijn synoniemen. Ondanks dat het verschillende woorden zijn, gaat het over precies hetzelfde. Ik voeg er nog even aan toe dat we in het Nieuwe Testament 2 termen kennen die net zo goed synoniem zijn. De ene is eerstgeborene en de andere is enig geborene in de Statenvertaling. Dat eerstgeborene, dat betekent inderdaad begoer als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, als je dat zou doen. Het is de vertaling van begoer. Eerstgeborene, maar je vindt ook de term enig geborene en dat is in het Oude Testament de vertaling van Jachid. Dus die 2 woorden die ik besproken heb, begoer en jachid, zijn volstrekt hetzelfde als de nieuwtestamentische termen eerstgeborene en eniggeborene. En die beide termen betekenen dus ook hetzelfde. En of de Heer Jezus Christus nou de eniggeboren is of de eerstgeborene, maakt geen enkel verschil. Het is oudtestamentische terminologie die eerst vertaald is naar Grieks en daarna naar Nederlands. En sommigen krijgen er dan moeite mee. Maar ik ga er nou niet verder meer op in. Het is trouwens tijd en volgende keer ga ik er ook niet meer op in. Volgende keer nemen we de draad op, gewoon in Genesis. En volgen we dat eerst geboorterecht, hoe die lijn uiteengezet wordt. En wat de haken en ogen daarvan zijn.